Ik stel u voor dat wij vanavond gaan lezen uit Efeziërs 4. En ik zal u meteen vertellen waarom, voor zover u dat al niet zou vermoeden. De enige reden om Psalm 68 een messiaanse psalm te noemen, waar we anders nooit op gekomen zouden zijn, dat is omdat een vers uit deze psalm aangehaald wordt in Efeziërs 4. Dat is vers 19 uit Psalm 68. U bent opgevaren naar omhoog. U hebt gevangenen weggevoerd. U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook aan opstandigen om bij u te wonen, Heere God. Ik stel voor dat we die aanhaling gaan lezen uit Efeziërs, omdat die voor ons vanavond ook een belangrijke rol speelt. Ik lees voor uit de Telos-vertaling in Efeziërs 4, vanaf vers 7. Aan een ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, opgevaren naar de hoge, heeft hij de gevangenschap gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Dit nu, hij is opgevaren. Wat is het anders dan dat hij ook is neergedaald naar de lagere delen van de aarde? Hij die is neergedaald is ook degene die is opgevaren boven alle hemelen, opdat hij alles zou vervullen. Tot zover lezen we uit dit schriftgedeelte. Ja, wat een heerlijke psalm. Een overwinningspsalm. Een overwinningslied. Ik heb het nogal verdiept toen wij een huisje gekocht hadden in de Ardèche, jaren geleden. In de geschiedenis van de Ardèche. Want het viel mij op dat daar zoveel vergaderingen van gelovigen waren en dat verbaasde mij. Maar dat was niet zo vreemd, want dat kwam omdat er zoveel hugenoten geweest waren. Van de hugenoten was niet zoveel meer over, van die vergaderingen nog wel iets. Dus we hebben daar hele mooie tijd gehad. Ik heb heel wat van die vergaderingen mogen bezoeken en daar gepreekt. En dat bracht mij ertoe om de geschiedenis van die streek te bestuderen. En zo ontdekte ik wat zich daar allemaal had afgespeeld. In de strijd tussen de hugenoten en de overheden, de legers van de koning Lodewijk XIV. En een van de mooie, ik heb daar ook twee romans over geschreven voor het u interesseert. En dat heb ik, wat ik nu ga vertellen, ook in beschreven. Die hugenoten die trokken vaak ten strijde terwijl ze psalmen zongen. Daar kan je ook zien dat het goed gereformeerde mensen waren. Die psalmen hadden vaak dezelfde melodieën als die we nou nog kennen. De enige verschil was dat ze dat in het Frans deden. En dat, maar dan zie je zelfs ook dat ja, ze zijn bewerkingen van dezelfde psalmen. En zeker bij Psalm 68, daar zijn prachtige voorbeelden van. Ik kan me nog vooral voorstellen, midden in zo'n couplet, weet je wel, waar je ineens heel hoog moet inzetten, wat dus ook vanzelf luider gaat, met wat voor donderend geweld dat over die arme, sitterende katholieken heen kwam. Zo'n psalm, waarbij ik overigens niet kan garanderen dat de hugenoten altijd wonnen. Dat niet, maar vaak ook wel, al was het alleen al doordat ze met zulk intimiderend psalmgezang op de vijand afgingen. En het is ook geen wonder dat als je zelfs aan evangelische mensen vraagt welk psalmcouplet ze eventueel nog uit hun hoofd kennen, dan zal dat, geloofd zij God, met diepst ontzag zijn. En dat is natuurlijk ook niet voor niks. En ik las in de HSV dat er boven staat een overwinningslied. En dat is het ook, een overwinningspsalm. Nou, afgezien dat dat vers waar we natuurlijk direct over te spreken komen, is er verder nog iets messiaans aan de psalm te ontdekken? Ik heb u al wel eerder aangegeven, messiaanse psalmen, dat zijn ze vaak in de tweede instantie. Ik ging me op een bepaald moment de vraag stellen, is er eigenlijk wel één psalm die primair messiaans is? En het antwoord zou zo langzamerhand wel eens kunnen zijn, nee. Ze worden veel geciteerd in het Nieuwe Testament. Dat is zelfs voor mij een reden om op een lijstje te zetten, ja of nee. Maar bijna nooit, of misschien wel helemaal nooit, primair messiaans. En afgezien van dit vers, ja, geen Joodse uitlegger zou hier ooit een messiaanse psalm in zien, behalve misschien in zeer algemene zin, En dat is dat deze psalm ons niet alleen beschrijft de trouw van God door de geschiedenis met zijn volk heen, maar uiteindelijk ons ook heen voert naar de grote eindoverwinning. Wanneer Israël weer in gerustheid zal wonen en de Heere over hen koning zal zijn. En dan, of je nou een orthodoxe Jood bent of een christen, dan moet je toch ook al heel gauw denken aan het feit dat deze regering zal plaatsvinden onder de Messias. Onze koning, de Heer Jezus Christus. Dat is heel belangrijk. Er zijn een aantal teksten in het Oude Testament die gaan over de Heere God. Ik zal meteen een voorbeeld noemen, dan begrijpt u waar ik naartoe wil. Zacharia 14. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. De Heere God zal komen en al zijn heiligen met hem. Of met u staat er eigenlijk letterlijk. Dat is een tekst die handelt over de Heere God, Yahweh. Daar zou je niet zo gauw Messiaans bij denken. Maar als je vanuit het Nieuwe Testament weet wie de Messias is, de eeuwige Zoon van God die mens geworden is, dan zie je dat de Messias en God de Heere soms een en dezelfde blijken te zijn. Het is heel merkwaardig als in Jesaja 6 God zich openbaart aan de profeet Jesaja en tot hem spreekt, dan vrees ik dat heel wat christenen zouden zeggen, wie sprak daar nou? De Vader, de Zoon of de Heilige Geest? Dan zouden ze zonder na te denken zeggen, ja, de Vader natuurlijk. Want voor hen is de God van het Oude Testament identiek met de Vader in het Nieuwe Testament. En dat is fout. In Johannes 12 lees je dat het de Heer Jezus was die daar tot Jesaja sprak. Sta je van te kijken. Maar hij is God de Zoon. En in het boek Handelingen wordt er geciteerd uit Hebreeën, uit Jesaja 6. En dan staat erbij, dat was de Heilige Geest die dat zei. Kortom, het correcte antwoord is, als je over God leest in het Oude Testament, dan is dat in het algemeen de drie-ene God. Niet de Vader, de drie-ene God. Vader, Zoon, Heilige Geest. Waarbij soms één van die drie wel speciaal naar voren treedt, zelfs in het Oude Testament al. En dat is bijvoorbeeld als God uit de hemel neerdaalt en zijn voeten staan op de Olijfberg, of op wat voor berg van Jeruzalem dan ook, er zijn ook andere zulke soortgelijke plaatsen, dan is dat God in de persoon van de Messias. In Daniël 7 heb je daarvan een frappant voorbeeld. In vers 13 lezen we over de Zoon des Mensen die neerdaalt met de wolken des hemels. Maar als je vers 22 leest, dan wordt daarop teruggekomen, maar dan staat er ineens toen de Oude van Dagen kwam. Oude van Dagen is de naam voor God. Ja, wie kwam er nou, de Messias of God? Dat maakt dan helemaal niet meer uit. En als je in Johannes in Openbaring 1 kijkt naar het visioen dat Johannes heeft op Patmos van de Heer Jezus, dan zie je dat daar kenmerken van de Zoon des Mensen bij zitten en ook kenmerken van de Oude van Dagen. Nou, dat is allemaal inleiding op Psalm 68. Als het hier gaat over Gods handelen en vooral Gods triomferen in de eindtijd, dan mag je daarbij ook denken aan de Messias. En dat weten we doordat het Nieuwe Testament ons daarin voorgaat. Want in Efeziërs 4 is degene die opvaart naar de hemel, uiteraard niet de Vader en ook niet de Heilige Geest, maar het is God de Zoon. Dus dat is erg belangrijk. Ik zei u al, het gaat in deze psalm over Gods zegentocht door de geschiedenis van Israël. God laat zien dat wat voor ellendig dingen de Israëlieten allemaal ook mogen overkomen zijn, uiteindelijk hij altijd zijn beloften vervult. Hij maakt waar wat hij gezegd heeft. En dat kan soms wel verschrikkelijk lang duren. En daarom is het zo mooi dat Israël altijd bij de feesten terugdenkt aan wat we hier in deze psalm ook weer vinden. De uittocht uit Egypte, dat zijn, en de doortocht door de woestijn en de intocht in het beloofde land, dat zijn een soort eikpunten. Je zou zeggen, er zijn er toch heel wat in de geschiedenis van Israël geweest, van die momenten van overwinning. Maar het gaat steeds weer hierover. Pesach, oftewel Pasen, gaat over de uittocht uit Egypte. Het Loofhuttenfeest gaat over de woestijnreis. En zo zijn er nog wel meer te noemen. De Pinksterfeest gaat in het Jodendom. We zijn alweer aan het toetellen, als ik even we mag zeggen, met de Omertelling. Morgen mag ik in een Messiaanse gemeenschap spreken en dan doen we ook de Omertelling. We tellen zoveel dagen tot aan Shavuot, oftewel Pinksteren. En met Pinksteren denken we aan het geven van de Torah op de berg Sinai. Altijd gaat het over die fase. Helemaal uit het begin van de geschiedenis. En daar trekken we ons als aan op. Wij ook als christenen, we trekken ons daar aan op. Want we zeggen, kijk, toen heeft God het zo wonderlijk wel gemaakt. En dat doet hij overal door de geschiedenis. Maar de eerste keer blijft altijd heel indrukwekkend. Dat is eigenlijk voor elk mens nog steeds zo. Als je terugdenkt aan de eerste bewuste ontmoeting die je met de Heere God had. Dat is eigenlijk het meest indrukwekkend. Alle anderen worden daaraan geëikt. Maar die eerste ontmoeting was heel bijzonder. Ik denk wel eens dat Jesaja een hele ijverige jonge man was die heel veel gepreekt heeft en 6 keer wee u zegt over het volk, terecht, terecht. Maar je vraagt je af of hij eigenlijk al wel 1 echte ontmoeting met de Heer had gehad. Dat komt pas in Jesaja 6 en dan zegt hij wee mij. Dan kijkt hij in zijn eigen hart. Dan moet hij eerst zelf maar eens dingen met de Heere God in orde maken voordat hij nou weer verder mag. Nou, zo vinden we dat hier. Psalm 68. Het begint met een prachtig woord van Mozes. Wordt helemaal teruggebracht naar de 5 boeken van Mozes. God staat op, zijn vijanden worden overal verspreid. Wie hem haten, vluchten voor zijn aangezicht. Dat is een woord dat je al vindt bij Mozes in nummer 10, vers 35. Toen al als een soort parool, een soort strijdkreet. Waarmee de Heere God aan de gang gaat met zijn volk. De rechtvaardigen verblijden zich, ze springen op van vreugde. Ze zingen voor de Heere God. En dan staat er in vers 5, hij die door de vlakten rijdt. En in vers 8, toen u voortschreed door de wildernis. We zijn terug, helemaal naar het begin. Naar de geschiedenis van Israël. Uittocht uit Egypte. Woestijnreis. Intocht in het land. God zorgt voor dat volk. Vers 6, dat gaat zelfs zover. Hij is de vader van de wezen en de rechter van de weduwe. Dat is God in zijn heilige woning. Hij is niet alleen voor het grote werk. Hij ziet elke afzonderlijke weduwe, elke wees, elke eenzame, de gevangenen in vers 7. Maar de opstandigen, die moeten ver weg wonen. God trekt voor zijn volk uit. En daar beeft de aarde, zegt vers 9, dat was de Sinaï. Dat was nog maar vrij kort, een maand nadat ze uitgetrokken waren, kwamen ze bij de berg Sinaï. En die is belangrijk, want straks gaan we naar de berg Sion, als contrast. En die berg Sinaï, dat vind je in Exodus 19 wel enigszins, maar je vindt het nog meer op andere plaatsen. In het lied van Deborah, Richter 5, wat daar allemaal gebeurde. Donder en bliksem en vuur. En de Sinaï beefde voor het aangezicht van God, de God van Israël. En dan gaf hij zijn Torah. Een van de minst begrepen dingen door christenen. Want of we denken, die Torah die heeft God afgeschaft. Terwijl de Heer Jezus zelf zegt, ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om te vervullen. Heeft hij het over de Torah? Of die Torah is grotendeels afgeschaft, alleen het ceremoniële gedeelte. Of hij is niet afgeschaft, maar dan weten we niet goed wat wij er dan mee moeten, gelovigen uit de volkeren. Nou, ik ontdekte pas geleden dat we niet alleen maar 3 keer in de Bijbel lezen dat Israël Gods oogappel is, maar dat de Torah Israëls oogappel is. Gaan we nou niet over uitweiden. De Torah is een schat. Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet. De psalmist is echt verliefd op de Torah. En neem dat nou maar even breed. De Torah kan ook de betekenis zijn voor het hele Oude Testament. En dat noemen de Joden de Bijbel. Dus wij tellen het Nieuwe Testament er ook mee op. Het betekent voor ons gewoon de liefde tot het woord van God. En dat is toch oer-protestants. De liefde tot het woord van God. Het woord, dat is onze oogappel. Als je aan het woord komt, dan kom je aan ons. Dan doe je ons pijn. Gods volk is zijn oogappel, maar de schrift, het woord, is onze oogappel. En daar begint het. Daar op de Sinaï. En waarom heeft dat dan wetskarakter? Wel, dat is nou eenmaal altijd zo. Als God zich openbaart, begint hij altijd meteen bevelen te geven. Het is nooit van, hier ben ik dan en ik zou graag met jullie in relatie willen treden enzovoort. Nee. Hij openbaart zich aan Adam en geeft hem meteen de gebod. Hij openbaart zich aan Noach en geeft hem meteen de gebod. Je moet een ark maken. Hij openbaart zich aan Abraham. Ik ben bijna 75, dus ik ben nogal bezig met Abraham. Want die werd pas geroepen toen hij 75 was. Dat kun je je even niet voorstellen. Maar terwijl ik toch langzamerhand bezig ben eigenlijk met de laatste fase van mijn bediening, hoop ik tenminste wel dat we niet nog 75 jaar... Maar hij was nog niet eens op de helft. Maar God zei openbaart zich aan hem en commandeerde meteen. Ga weg uit je volk, ga naar een land dat ik je zal wijzen. En er komen ook altijd meteen zegeningen en beloften bij. Maar je hebt wel geloof nodig om dat inderdaad aan te nemen, dat God die beloften op de duur allemaal gaat waarmaken. En ik ontdekte eigenlijk dat het altijd zo gaat. God openbaart zich aan mensen, doet hij ook aan mensen individueel, ook vandaag de dag nog. Elke bekering is eigenlijk een vorm van openbaring van God aan de mens. En er zit altijd een bevel in. Al was het alleen maar het bevel, bekeert u. Heb dan berouw en bekeert u. En meteen ook belofte. Belofte. Dat is Sinaï, is geweldig betekenisvol. Want een belofte zijn daar niet uitgesproken. En dat was dan nog maar de Sinaï, zegt de psalmist. Want hij wil zo gauw mogelijk met ons mee naar de Sion. God heeft zeer milde regen doen druipen. Dat is dan al, zijn we al in het beloofde land aangekomen. De regen des hemels, zegt het boek Deuteronomium. De regen is een zegen van boven. U hebt uw eigendom versterkt. Uw kudde, dat is God, is ook de grote herder van zijn volk. Niet alleen is dat woord van de Heer Jezus gezegd. God is de herder van zijn volk. U maakte uw eigendom door uw goedheid gereed. Voor de ellendige, o God. En hij heeft dat land veroverd. Hij heeft zijn volk de kracht gegeven. De boodschappers van goede tijding vormden een groot leger, zegt vers 12. Dat zijn de vrouwen die toekijken. De mannen moeten het vechtwerk doen. De vrouwen kijken toe. Maar die jubelen dan over de overwinnaars, zoals ze dat deden toen David terugkwam van het verslaan van de Filistijnen. Zoals Deborah dat doet in haar prachtige lied. Ik noemde het al, de Richter de 5. De mannen vechten en de vrouwen juichen. En zij brengen de goede boodschap van wat er gebeurd is. Van de overwinningen die behaald zijn toen al. De koning van de legermachten vluchtte weg. Zij vluchtte weg, maar zij die thuis bleef, die ontmoet haar man als hij naar huis komt met de buit. En zij mag de buit verdelen. Hij brengt zegen terug. Ze heeft in angst gezeten of hij het allemaal zou overleven. Maar als hij terugkomt, brengt hij zegen mee. En Israël schitterde als een prachtige duif. Een duif met de mooiste kleuren die beschreven worden in vers 14, heel lastig te vertalen. Maar de kern van de zaak die is wel duidelijk. Een duif. Jona, die naam betekent duif. En Jona is eigenlijk ook een beetje een type van Israël. Als hij vlucht, de andere kant uitrent dan waar de Heere God hem heen wil hebben. Dat is ook typisch Israël. Maar uiteindelijk toch ook een getuigenis zijn voor alle volkeren, met alle zegen die daarbij hoort, een massale bekering in Nineveh. Jona is ook een beetje Israël. Hij is die duif. Toen de almachtige de koningen in het land overal verspreidde, toen sneeuwde het op de Hermon. Dat is ook weer zo'n merkwaardige uitspraak die tot veel verwarring leidt bij de uitleggers. Misschien betekent het gewoon dat God een sneeuwstorm stuurde. Hij stuurt soms steden uit de hemel, meteorieten of wat het ook waren. Of de andere kant zware plasregens, of hij stuurt een aardbeving. En misschien was het hier in het noorden van het land een gewone sneeuwstorm. Maar nou, de Sinaï is verder nog niet zo'n indrukwekkende berg, hoor. Als je nou het land Israël woont en u bent er wel eens geweest, wat ik u van harte gun, dan zult u vast wel de berg van Hermon gezien hebben. Ik weet dat er nog veel hogere bergen zijn, maar voor Israël is het toch heel wat, meer dan 2800 meter. Nou, even die bergen verpersoonlijken. Die bergen denken bij zichzelf nooit. Eén van ons gaat de Heer uitkiezen om daar zijn heiligdom te vestigen. Nou, wat is nou de meest indrukwekkende berg, zegt die Hermon tegen zichzelf. Dat zijn wij natuurlijk. Maar mooi niet. De berg Bazan is een machtige berg. Wordt vanuit Bazan hier bekeken, maar eigenlijk gaat het over de Hermon. De berg Bazan is een berg met vele toppen. Waarom, gebergte met al uw toppen, kijkt u met afgunst naar deze berg, de Sion? Nog geen 800 meter hoog. Klein bergje, dat heet niet eens een berg, geloof ik, bij de aardrijkskundigen. Bazan kijkt met jaloersheid naar die ene kleine berg. Zelfs als je op de Tempelberg bent in Jeruzalem, dan zie je om je heen nog bergen die nog groter zijn, nog hoger zijn. Het is wel een berg, maar omgeven de hogere berg. Je kunt ook allemaal naar jaloersheid kijken naar die ene berg. Deze berg heeft God zich als woning begeerd. Ja, daar waren we ook uit onszelf niet op gekomen. In Deuteronomium lees je heel vaak over de plaats waar de Heere zijn naam zal doen wonen. En hij nodigt de Israëlieten uit om als zij in het land zijn aangekomen naar die plaats op zoek te gaan. Je zou denken, dat was toch veel gemakkelijker geweest als de Heere God nou gezegd had, daar en daar moet je zijn. Jullie moeten Jebus veroveren, daar wonen de Jebusieten, die moeten jullie eruit gooien. En dan wordt dat Jeruzalem en daar moeten jullie dan die tempel gaan bouwen. Maar dat doet de Heere God niet. Hij nodigt hen uit naar die plaats op zoek te gaan. Nou, dat heeft dan ook wel even geduurd. Want het hangt een beetje van de tijdrekening af. Maar als de klassieke tijdrekening klopt en ze daar in de 15e eeuw pas aankwamen, anderen zeggen tegenwoordig dat het de 13e eeuw was, maar dan nog duurde het toch nog zo'n gauw zo'n 250 jaar tot aan David en Salomo. Denk je dat er iemand gezocht heeft? Ik weet nergens van. En waar hebben ze dan de Heere gediend? Nou, ze kozen zich hun eigen bergen op, uit. En op die hoogte ging die dienst van de Heere God ook al heel gauw gepaard met dienst aan de afgoden. Dat ging helemaal door elkaar heen lopen. Niemand die zocht, behalve één. Volgens mij komt die psalm ook op ons programma voor, psalm 132. Je moet nog een tijdje wachten. In het volgende seizoen, maar psalm 132, daar lees je van David. Die koning wordt over Israël, Jebus eindelijk veroverd heeft en dan bij zichzelf denkt, waar is toch die ark gebleven? Ja, die stond al enkele tientallen jaren in een huis, maar mocht nog blij wezen dat ze wisten waar die terechtgekomen was. Nou, die hele escapade waar die ark meegevoerd was door Hofni en Pinhas tegen de Filistijnen en de handen van de Filistijnen was geraakt, et cetera, et cetera. David zocht ernaar. En hij vond die plek. Hij vond die plek door ook alweer een merkwaardige geschiedenis. Ik noem dat even om te laten zien, waarom viel nou de keus van de Heere God niet op die Bazan, ook niet op de Sinaï natuurlijk, die hoort ook niet bij het beloofde land. Waarom op die berg Sion? Er waren zoveel andere hoge, mooie bergen. Nou, u weet, dat had hing samen met die volkstelling. En dat hing samen met die drie dagen pest. En die engel met het zwaard uitgestrekt en de voorbeden van David. En dan houdt die engel op. En dat gebeurt dan allemaal op de dorsvloer van Ornan of Aravna. En dan brengt hij daar een offer aan de Heer, op die plek. Ik kreeg vanmorgen nog een mailtje van een vriendelijke vriend uit België. Die was voor het eerst met een groep Nederlanders. Dat was natuurlijk een hele strijd voor hem. Maar met Nederlanders naar Israël geweest. En ik vroeg wat hij nou het mooiste vond. Nou, hij noemde van allerlei dingen op. Ik zeg, de Tempelplein niet. Ja, Tempelplein ook. Maar eigenlijk meer om wat hij daar zag in het heden dan dat hij nou terugdacht aan vroeger. Maar ik denk daar dan wel aan. Ik denk ook hier ergens was dit gewoon een dorsvloer. Waar die Ornan zijn graan uitdorst op een top van een klein bergje. En dan brengt David daar zijn offers en op een of andere manier weet hij het, door de Heilige Geest, die was het toen ook al, this is the place, hier moeten we zijn. En ik vertel u, want dat is allemaal aanleiding om naar vers 19 te komen, dat aangehaald wordt in Efeziërs 4. Deze berg heeft God zich als woning begeerd. Nou, David komt er al gauw achter, hij mag de tempel niet bouwen. Hij heeft te veel bloed aan zijn handen. Dat gaat zijn zoon doen. David en Salomo zijn eigenlijk een dubbel type van de Messias. David als degene die door strijd het koninkrijk opricht en Salomo die er vervolgens als vredevorst in mag regeren. Met de Heer Jezus zal beide vervuld worden. Eerst zal hij regeren als David en dan als de ware Salomo. En dat kan dus niet. Hij mag de tempel niet bouwen. Hij mag alles voor in gereedheid brengen. Hij mag zelfs de zang en de muziek in de tempel allemaal al regelen. Maar wat hij wel mag doen is de ark daarheen brengen. En dan moet hij nog een moeilijke les leren. Namelijk dat de schouders van de levieten net zo goed zijn als wagens. En dat je je maar beter kunt houden aan Gods voorschriften. Want als hij het dan toch op een wagen probeert te doen, dan weet u die Uzza die uit vriendelijkheid die ark probeert tegen te houden als de dieren uitgeleiden, die valt ter plekke dood. En de Heere God zegt, luister, dit is zo gewichtig. Dit is de plek waar ik kom te wonen. Alles luistert hier zo. Nou, David, doe het nou op mijn manier. Ik heb gezegd, die ark moet gedragen worden op de schouders van de levieten. Er was zelfs een hele stam voor uitgekozen. Die moeten dat doen. Nou, dan staat hij daar weer een tijd, die ark, en dan gaat hij het opnieuw doen. En dat wordt een geweldig feest. Want David was niet alleen maar koning. David was ook een profeet. David leefde dicht bij de Heere God. Hij verstond de gedachten van de Heere God. En daarom jubelt hij daar in zijn priester Efod. Zijn vrouw maakte hem belachelijk, die had daar geen enkel begrip voor. Maar hij danst daar als een priester en een koning. Hij is daar de mooiste voorafschaduwing van de Messias die je kan voorstellen. En hij brengt die ark die toch verbonden was geweest met de aanwezigheid van God te midden van het volk. Die brengt hij naar boven. Naar de berg Sion. En die komt daar te staan in een gewone tent. Maar dat is dan wel het huis van God op dat moment. Want de ark is er. Er was nog een andere plek in Gibeon. Daar stond eigenlijk de tabernakel. En als Salomo later als jonge man het koningschap overneemt, gaat hij naar die plek. Daar was ook het altaar. Daar stonden alle voorwerpen van de tabernakel en de tabernakel zelf. Maar David, hier op deze plek, waar de ark is, daar is op een heel bijzondere wijze de tegenwoordigheid van God. En hij jubelt en hij juicht. En hij is zo blij dat hij cadeautjes geeft aan het hele volk. Dat lezen we ook, wat hij allemaal uitdeelt, rozijnen, koeken. Hij is gewoon puur enthousiast. En dat is wat koningen deden ook in de oudheid. Hè. Als ze hun welwillendheid wilden laten zien, dan deelden ze geschenken uit aan het volk. Opgevaren naar de hoge. Er zit een dubbelheid in vers 19. Als God daar met die hele strijdmacht naar boven gaat, de ene uitlegger zegt, dat is het omhoogvoeren van de ark om die te plaatsen in die tent die daar stond op de berg Sion. En de ander zegt, nee, dit betekent God vaart op naar de hemel. Maar in wezen wil ik dat verschil helemaal niet maken. Want de hemel is de plaats waar God woont, maar Salomo zegt ook, die hemel is zelfs te klein voor God om daar te komen wonen. Wilt u hier komen wonen in deze tent? Op een of andere wijze heeft de God, voor wie de hemel der hemelen te klein is om die God te kunnen bevatten, verkozen, net als bij de tabernakel in de woestijn, om hier te komen wonen. Daar staat je verstand bij stil. Hoe meer we weten hoe groot het heelal is, en daar wordt ons steeds meer over bekend, des te nietiger en kleiner wordt deze aarde, en des te nietiger en kleiner worden wij, en des te nietiger en kleiner wordt ook één klein bergje van nog geen 800 meter in Jeruzalem. En die grote, grote God van al die triljarden sterren, die zegt, daar wil ik wonen. Dit is de woonplaats van God. En of dat nou in die tent is, of dat het in de hemel is, dat maakt niet uit. Want Paulus in de toepassing maakt daar natuurlijk de hemel van. En dat is net zo goed. Daar woont God. En Christus is nu ineens degene die daar opvaart naar de hemel. Dat heb ik u al uitgelegd, waarom hij die sprong zomaar mag maken. En Christus, na het volbrengen van het werk, na zijn opstanding uit de doden, vaart ten hemel en neemt zijn plaats in aan de rechterhand van God. Dat is geweldig. En hij is daarbij zo blij dat hij cadeautjes uitdeelt aan de mensen. Als u of ik dit geschreven hadden, dan hadden wij gezegd, nou heb je daar wel veel bij gehaald hoor. Dat is al wel een beetje inlegkunde wat je daar plaatst. Is dat nou de zin van Psalm 68? En dan zou Paulus gezegd hebben, ja precies. Wat daar met David gebeurde op de berg Sion, dat zie ik helemaal parallel met wat er gebeurde toen de Heer Jezus voor de ogen van zijn discipelen opvoer vanaf de Olijfberg naar de hemel. En ook toen was de Heer Jezus daarover zo blij, net als David dat geweest was, dat hij cadeautjes uitdeelde aan de mens. Geen rozijnenkoeken, maar hij deelde u en mij uit. Als je een apostel bent of een profeet of een herder of een evangelist of een leraar, dan ben je een cadeautje aan Gods kerk. Ik sta onderaan in het rijtje, dus ik mag dus rustig vertellen dat ik een leraar ben. En als zodanig heb ik me niks te verbeelden, want ik ben alleen maar een cadeautje van de Heere God aan jullie. En ik heb over dat cadeautje eigenlijk niks te zeggen. Cadeautjes hebben over zichzelf niks te zeggen. Dus als in Waddinxveen zegt, wil jij hier de Messiaanse psalm komen uitleggen, dan moet je dus gegronde reden hebben om nee te zeggen, want je bent eigendom van, niet alleen maar van deze groep, maar van Gods kerk. God wil niet dat je je daarbij kapot loopt en dat je je daarbij over de stang jaagt, maar je bent een eigen, hij heeft een cadeautje gegeven aan zijn kerk. In feite zijn we dat allemaal, want in vers 7 van Efeze 4 hebben we gelezen dat ons dan allemaal een stukje genade is gegeven. Te veel christenen zijn bezig met zichzelf, met hun eigen geestelijk leven, zijn eigen stelletje optelsom van individualisten. Maar ook jij bent een cadeautje aan de kerk. Dat wil zeggen, er was nog ergens een plekje vrij dat precies door u kon worden opgevuld. Want u kunt iets wat niemand anders kan. Of niet zo goed als u. U hebt een heel speciale bediening ontvangen, dat hebben we allemaal ontvangen. Van het woord bediening schrikken menig een al. Dan zegt dan maar liever een taak. Hoe je het ook zeggen wil, je hebt een taak en daar moet je ook niet te veel over nadenken. Je moet het gewoon uitvoeren. Het maakt helemaal niet uit hoe het heet. Hoe je die taak moet omschrijven. Je hebt zelfs in 1 Korinthe 12 al de zogenaamde behulpsels. Nou, daar kun je al een heleboel onder rekenen hoor. En die zijn allemaal aan de kerk gegeven. Door de triomferende Heer die ten hemel is opgestegen. En die in de geest zijn kerk daar voor zich zag. Haar geboorteuur zou nog moeten plaatsvinden met Pinksteren, met de uitstorting van de Heilige Geest. Maar hij zag die hele kerk al voor zich. En hij had jou en mij al in gedachten om als een cadeautje te geven aan de kerk, om die kerk te dienen. De kerk is er niet voor ons, maar wij zijn er voor de kerk. Veel te veel mensen vandaag aan de dag, zeker met de mobiliteit die er is, zijn veel te veel bezig met de vraag, waar is een kerk die het meest naar mijn zin is? En ik vind het mooi hoor, als je in een kerk bent waar je happy voelt. Maar de vraag is niet wat die kerk voor jou kan doen. Het is een beetje als John F. Kennedy zei bij zijn intrede. Vraag niet wat jouw land voor jou kan doen, maar wat jij voor je land kan doen. Nou, dat is een mooie toepassing voor de kerk. Niet wat kan de kerk voor mij betekenen, maar wat kan ik voor de kerk betekenen. En als je daar op dit moment, ik zal geen microfoon laten rondgaan, geen klaar idee over hebt, dan moet je maar eens gaan bidden en vasten. En als je na 6 weken nog niet weet, dan ga je maar met de oudste en zegt, help, ik weet niet wat ik kan betekenen voor deze gemeente. Maar je bent een cadeautje aan de kerk. Hij heeft gaven uitgedeeld onder de mensen. Zoals de HSV, want het is best lastig om het zo te vertalen, maar dit is al mooi gedaan. U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Want anderen vertalen, je hebt gaven aangenomen van de mensen, maar zo kan het wel degelijk ook. Ja, ook op verstandigen. Dan moet het natuurlijk eerst wel tot bekering komen, maar iedereen kan komen. Zelfs Paulus, die opgewonden standje, die tekeer ging tegen Gods kerk. Hij werd tot staan gebracht. Letterlijk omgekeerd. En toen zei de Heer God tegen hem, toen zei de Heer Jezus tegen hem, ik ga jou ver weg naar de heidenen zenden en ik ga jou tot een heel bijzonder instrument maken. In mijn dienst. Ik hoorde pas van een jonge man die theologie wilde gaan studeren, te vroegen ze, waarom word je geen dominee? En toen zei hij, daar heb ik geen roeping voor. Dat is ook zoiets eigenaardig. Als je timmerman bent, heb je net zo goed een roeping voor nodig. Roeping, dat had Luther goed aangevoeld. Beroefung und beroef, dat is hetzelfde woord. Beroep komt van roepen. Ieder van ons moet weten dat hij zich bevindt op de plek waar de Heere God wil dat je bent. En ieder van ons, wat je normale beroep in je gewone leven ook is, iedereen is daarbij tegelijkertijd een cadeautje aan de kerk. En dominees spelen daar helemaal geen uitzonderlijke rol in, want we zijn allemaal cadeautjes aan de kerk. Dus je hebt, als de jongen dus wat anders gaat doen, bijvoorbeeld leraar, godsdienstleraar worden, dan zou ik meteen aan hem vragen, heb je daar wel roeping voor? Je moet weten dat je in de weg van de Heer bent. En voor de ene is dat dominee, voor de ander is dat ouderling, en voor de volgende is dat koster, en voor de volgende is dat organist, en weet ik het allemaal, maakt niet uit. En voor de volgende is dat gewoon op de achtergrond er zijn voor andere mensen in de kerk. Behulpsel, of hoe je het noemen wil, kan me niet schelen. We zijn allemaal bezig met de taak aan ons leven, waar we denken dat is de Heere God die me daar in die taak gesteld heeft. En tegelijkertijd zijn we allemaal een cadeautje aan de kerk. Nou, dat allemaal even naar aanleiding van de wijze waarop Paulus dit heerlijke woord uit Psalm 68 toepast. Maar we gaan nog even verder. Want wat daar gebeurt op de Sinaï, op de Sion. Ja, ik zie mijn oog valt hierop in vers 18. Een Sinaï in heiligheid. Alsof de Sion een soort overtreffende trap van de Sinaï is. Dan lezen we, nadat dat gebeurd is, nadat Christus zijn plaats heeft ingenomen aan de rechterhand van God, CQ, de ark zijn plaats heeft ingenomen in die tent daar op de berg Sion, dan komt dat geweldige strijdlied van de hugenoten. Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. Bij de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. We zijn gemaakt voor het leven, zelfs over de dood heen. En dan gaan we naar de eindtijd. Dat is de Messiaanse tijd. Dit is nog helemaal niet de tijd dat God de kop van zijn vijanden zal verpletteren. Integendeel, de vijand lijkt heel vaak nog steeds het volk van God klein te kunnen krijgen. Dus in gevangenschap stoppen, in gevangenissen, in kampen. Maar er komt een tijd dat God de kop van zijn vijanden zal verpletteren. De harige schedel van wie met zijn schuldige wandel doorgaat. Die is in schulden wandelt, staat er letterlijk. En dat hij alleen de Heer God zegt tegen zijn volk. En wij beleven de wonderbare beginnen van de vervulling daarvan. Ik breng u terug uit Bazan. Dat is vanuit het Overjordaanse. Ik breng u terug uit de diepte van de zee. Wat het ook maar mag zijn. Waar jullie ook uithangen. Over de hele wereld verspreid. Ik weet jullie te vinden. Opdat u uw voet kunt baden in bloed. Ja, dit is krijgshaftige taal. Het zou heel leuk zijn om alle christenen in Nederland is een informatieblaadje, een enquête onder de neus te duwen. Wat vinden jullie van de IDF, Israel Defense Forces? Mag Israël zichzelf verdedigen of moeten ze op de Heere God vertrouwen? Nou, ik zal u bijvoorbeeld vertellen, het is een onmogelijke vraag. Ik weet maar van één keer dat de Heere God zegt, ik zal voor jullie strijden en jullie moeten stil zijn. Eén keer maar. En alle andere keren moest Israël zelf strijden. En de Heere streed met hen mee. En dat ging best moeilijk. Denk maar aan de Amalekieten, waar alles van Mozes afhing, die zijn handen ten hemel geheven had in voorbeden. Maar het volk moest wel strijden. De Heere God zei toen niet, ik zal voor jullie strijden, jullie moeten stil zijn. Zij moesten om Jericho heen lopen. Goed, dat kun je nou de strijd noemen, maar ze moesten ook niet niks doen. Ze moesten wel wat doen. En later tegen al die noordelijke en zuidelijke legers in Canaan, zij moesten die strijd leveren. Zij moesten tegen de Filistijnen strijden, tegen de Ammonieten en de Moabieten, weet ik het allemaal hoe ze heten. Zou het vandaag anders zijn? Alleen het pijnlijke is dat het met Israël altijd zo goed ging als ze de Heere dienden. En soms gebruikte hij die strijd om hen terug te brengen bij hemzelf. En dan kwam er ook zegen op hun strijd. En daar zitten we nog op te wachten. Er was nog iemand vandaag die mij mailde, weer van een heel andere hoek. Die had mijn boek gelezen, Het Israël van God. En hij zei, ik zit toch nog steeds met die moderne staat in mijn maag. Nou, daar zitten we allemaal een beetje mee in onze maag. Het is de aanloop naar de vervulling van Gods profetische woord. En tegelijkertijd zou je willen dat, waar wij elke dag voor bidden, dat meerdere van hen de Heer zouden leren kennen. Het zijn er al heel wat. Hè? Ik hoorde van de week het getal van 1 miljoen Messias beleidende Joden in de wereld. Ik kon het haast niet geloven. Ik hoop dat het geen wishful thinking is. Het zijn er in ieder geval alleen al in Amerika honderdduizenden. Ook daar heb ik het getal gehoord van 800.000. Juist daar heel erg veel. Maar ook in Israël zelf. Ik heb in ieder geval verschillende Messiaanse gemeenten in Israël bezocht. Het is als een wolkje als in mans hand, want 30 jaar geleden was er nog geen één. Van 100 toen naar 1 miljoen nu, dat is wel fantastisch. Dus het komt wel. Het komt wel, maar je zou ze af en toe door elkaar schudden. Maar dat gebeurt niet. De grote massale bekering zal pas komen als de Heer Jezus zal verschijnen. En tot aan die tijd, terwijl ze nog zo weinig naar de Heer vragen, is hij op een wonderlijke wijze met hen bezig. Dat is ongelooflijk groots. Volgende week zaterdag, morgen over een week, hoop ik in Schiedam te zijn, in de grote kerk. Dan gaan we op de Israëldag van Christen voor Israël daar nog eens extra over nadenken. Het is misschien mooi voor u om te komen kijken. En als u dan niet voor de sprekers komt, dan komt u misschien voor het Hollandkoor. Er zijn dus diverse mogelijkheden. Maar er wordt altijd goed bezocht. En daar denken we na met mensen over die wonderlijke dingen die God aan het doen is met Israël. O God, we hebben uw intocht gezien. Kijk, het gaat allemaal door elkaar lopen nu, hè? Wat er met David gebeurde, was toen, heeft zijn parallel in de hemelvaart van de Heer Jezus, maar heeft ook weer zijn parallel daarmee dat hij straks zal terugkomen uit de hemel. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dat daar opnieuw een heiligdom ingericht zal worden, waarin de Heere God zijn intocht geeft. Waar ook weer de Shechina, de heerlijkheid van God, de wolkolom, volgens Ezechiël 43 zal neerdalen om daar zijn intrek te nemen. God woont weer op Sion. Ik was een bordje bij de Tempelplein, laatste keer dat ik er was, een dikke jaar geleden. En er stond erop, eigenlijk is de Heere God hier nooit weggegaan. Toen dacht ik, dat is nou weer te makkelijk. Want dat hoef je niet mooier maken dan het is. Ezechiël 9 tot 11, dan zie je hoe de Shechina wegtrekt uit de tempel, aarzelend met tegenzin. Want een paar jaar later zal Nebukadnezar komen om die tempel te verwoesten. En voor die tijd trekt de Shechina zich eruit terug. En toen het voorhangsel scheurde bij het sterven van de Heer Jezus, kon iedereen die naar binnen keek zien dat er niks te zien was. Er was geen wolkolom, er was zelfs geen ark. Jeremia 3 vers 16 zegt, de ark zal niemand meer in gedachtenis komen. Weg, verdwenen met de Babyloniërs. Geen idee waar die is, maar ook niet meer nodig. Hij zal zelf komen. De zangers, de snarenspelers, de trommelende meisjes, loof God, dat is één grote lofprijzing. In de samenkomst, loof de Heer, u die voortkomt uit de bron van Israël. Dat is een mooie uitdrukking. Wie is de bron van Israël? Ik denk dat dat Jacob is. Je zou kunnen zeggen Abraham, Isaac en Jacob. Maar die 12 stammen, die komen allemaal voort uit die ene man. Ook alweer een heel verhaal over die ene man. Maar net als met Israël liep het met die man uiteindelijk goed af. In Hebreeën 13 staat, gedenk uw voorgangers, dat zijn degenen die ons letterlijk zijn voorgegaan, die al niet meer onder ons zijn. En er staat niet, je moet al hun preek uit je hoofd leren en al hun boeken kennen. Je moet op de einde van hun wandel letten. Ik neem dat even heel letterlijk. Sterfbedden zijn belangrijk. Ik hoop dat ik niet ineens omkom door een hartinfarct of door een ziekte. Ik hoop op een ouderwets, ja, nou dat vertel ik je zomaar even het openbaar zeg. Een ouderwets Jacob sterfbed. Om afscheid te nemen van al mijn 16 biologische nakomelingen en alle aanhang daarbij. Maar dat weet je niet. Dat weet je niet hoe dat zal gaan. En dan zullen ze misschien ook wel zeggen, hij heeft veel knoeiwerk geleverd. Maar het einde was goed. Met Israël ook zo, veel knoeiwerk. Maar het einde zal goed zijn. Jacob en Israël, datzelfde. Jacob wordt soms Israël genoemd, Israël wordt soms Jacob genoemd, want het is één en dezelfde. De geschiedenis van Jacob is de geschiedenis van Israël. Wat een geknoei. En wat een mooi slot. Hij aanbidt op het offerste van zijn staf. Als hij de zonen van Jozef gezegend heeft, staat er in Hebreeën 11. Zoals met de voorganger. Wat is er van ze terecht gekomen? Hoe is het met ze afgelopen? Dat is bijzonder. Met Israël loopt het goed af. Ze zijn uit die bron van Israël voortgekomen. Daar is Benjamin, de kleine. Die hoort bij de twee stammen. Hé, en ook niet alleen de vorsten van Juda, maar ook Zebulon en Naftali, helemaal uit het noorden. Die zijn er ook weer, van de 10 stammen, van Ephraim. God heeft uw kracht aan u geboden. Hij heeft u versterkt. Versterk, o God, wat u in ons gedaan hebt. Omwille van uw tempel in Jeruzalem zullen koningen u geschenken brengen. Psalm Jesaja 60 moet je daarbij lezen. als de koning van de aarde geschenken zullen brengen aan Sion. Een week geleden hadden we al zo'n Israëldag, toen was het in Vianen. En toen heb ik daarover verteld, over Sion straks in het Messiaanse Rijk. Waar we onze gebeden brengen, is de tempel is een bedehuis voor alle volken. En we zullen onze geschenken brengen aan Jeruzalem, de volkeren van de wereld. Maar ook ontvangen. Sion is ook een leerhuis. God zal de Torah onderwijzen door zijn mensen aan alle volkeren van de wereld. Alle volkeren van de wereld die het vrederijk mogen binnengaan, zullen de schrift leren kennen. En hij zal ook recht spreken daar. Het is ook een rechthuis. Eindelijk zal recht zegen vieren over het verschrikkelijke onrecht dat er in deze wereld is. Daar kun je alleen maar naar verlangen. Bestraf de wilde dieren en de drie, dat zijn de geestelijke tegenstanders. De horde stieren onder de kalven van de volken. Hen die zich onderwerpen met stukken zilver, hij heeft de volken uitgestrooid die vreugde vinden in de oorlog. De strijdlustige lieden die zich altijd tegen Gods volk keren, ze zullen allemaal omkomen. Vorstelijke gezanten zullen uit Egypte komen. Ja, in Jesaja 19 lezen we dat voor Egypte en Assur een heel bijzondere rol zal zijn weggelegd in het Messiaanse Rijk. Kusht, ja, dat is altijd een lastig thema. Laten we zeggen, Ethiopië zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken. Koninkrijken van de aarde, zing voor God. Dat is natuurlijk profetisch, hè? Het zou mooi zijn als het nu al werkelijkheid werd, maar het zal toch geweldig zijn dat alle volkeren van de wereld de God van Israël zullen jubelen. De God van Israël. Zelfs protestanten zijn het vaak vergeten, dat God de God van Israël is. Ik herinner me nog een van mijn geestelijke vaders, maar die was wel oer-gereformeerde vervangingstheoloog. Ja, je kan niet alles hebben, iedereen heeft wel wat. En die zei, hoor dat gezeur over Jezus, vooral de Jezus de Jood. Dat vond eigenlijk maar niks. Maakte voor hem niet uit uit welk volk Jezus kwam, als hij maar gestorven was voor onze zonde, daar ging het toch om. Hij vergiste zich. Dat is, ik heb het u al vaker verteld, maar ik denk dat die man bij de klaagmuur die vroeg, are you Jewish? Ik zei, nee, maar ik heb de God van Israël lief. Hij zei, hij is de God van alle mensen. Ik zei, ja, maar hij vindt het fijn om zich de God van Israël te noemen. Toen glimlachte hij, want wat moest hij er verder op zeggen? Hij ging weer op zoek naar een ander om zijn minyan vol te maken. He's the God of all people. Hij is de God van Israël. En er komt de tijd dat alle volken dat zullen beseffen. Dan is het niet meer Washington of al helemaal niet Moskou of Beijing de hoofdstad van de wereld. Ook niet Brussel. Jeruzalem. Eigenlijk nog steeds een kleine stad. Maar hij woont daar. Een van de nieuwe namen in het Messiaanse Rijk die de Heere God aan zijn stad zal geven is Yahweh Shammah. De Heer is daar. De Heer is daar. Ik weet niet wat voor gemeente of kerk u zit. Het lijkt tegenwoordig ook niet veel meer uit te maken. En ik heb u straks gezegd, er is helemaal niks mis mee. Als u zich daar happy voelt, dan ben ik blij voor u. Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk dit. Yahweh Shammah. Als ik er even een toepassing mag maken. Yahweh Shammah, is de Heer daar? Hoe weet je dat zo zeker? Omdat het daar allemaal zo orthodox toe gaat? Is dat het bewijs? Of omdat je het beseft, ervaart, weet, hij is hier. Hij is hier. Maar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van. Nee, dat is zijn belofte. Al zijn het er maar 2 of 3. Mijn vrouw en ik hebben wel eens een keer met 4 mannen op aarde ergens in de bush van Afrika avondmaal gevierd. En de Heer was daar. Dat was ook wel het minimum, 4 personen. De Heer is daar. Dat is goed. En straks zal iedereen op aarde het weten. Als ze aan Jeruzalem zullen denken. De Heer is daar. Geef macht aan God. Zijn majesteit is over Israël. Zijn macht tot in de wolken. O God, u bent ontzagwekkend vanuit uw heiligdom. De God van Israël. Hij geeft het volk kracht en sterkte. Geloofd zij God. Amen.